Goedemiddag allemaal, van harte welkom in deze kerkdienst. Je wordt vanmiddag geleid door Gerald Wieske. Dan heb ik nog een paar mededelingen. Volgende week is er een jeugddienst, 's morgens om 10 uur. Die wordt geleid door Wilmer Breidorp en 's middags is er een dienst waarin Adse Buursma voorgaat. En die begint om 4:30. En de bijdrage in de collecte kunt u geven via de gift-app tijdens het collectemoment of in de collectezaak bij de uitgang van de kerk. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemiddag. Als je in Barneveld zegt, ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen, dan gebeurt er wat. Dat heb ik ontdekt en ik kom daar straks nog wel eventjes op terug. We zijn weer bij elkaar vanmiddag om onze Heer te ontmoeten. En laten we ook vanmiddag gaan staan om zijn groet te mogen ontvangen. Genade en vrede van God onze Vader en van onze Here Jezus Christus. Amen. Laten we beginnen met een loflied op onze God en we zingen met elkaar Psalm 146 vers 1 en 3 uit de Nieuwe Psalmbereiding. Laten we eerst met elkaar bidden. Heer onze God, Vader in de hemel. Heer, we danken u dat u eerst naar ons toegekomen bent. U bent de God van hemel en aarde. U bent de God van de schepping, van het allereerste begin. U bent de God die er vandaag is en de morgen zal zijn. En u bent de God van de toekomst. Heer, en we zijn onderweg als uw kinderen, allemaal met onze eigen levensverhalen. Heer, allemaal met onze eigen worstelingen en onze strijd in onszelf. Ook met onze zonden. Een woord, Heer, wat altijd een beetje een nare klank heeft. Zeker in de tijd en in de cultuur waar we nu leven. Daar hebben we het er liever niet over. Vanmiddag, heren, zullen we het er ook over hebben. Maar we mogen weten dat we onvoorstelbaar blij in deze dienst mogen zitten. Omdat we verlost zijn door uw Zoon, Jezus Christus. Heer, zonder hem zijn we nergens. Zonder u zijn we nergens. En we danken u ook deze middag dat we dat zeker mogen weten, dat u naar ons toegekomen bent. Heer, om de reden, de liefde, de vurige liefde die u voor ons heeft. Heer, en willen u vragen of u vanmiddag ons uw vurige liefde weer wilt laten zien. Dat we weten hoeveel u van ons houdt. Heer, geef dat wij uw liefde mogen beantwoorden vandaag en ook in de komende week. Wilt u de Bijbellezing straks gaan zegenen als we uw woord gaan openen? Geef dat het mag gaan, dat het open mag gaan voor ons. En dat we vanmiddag ook gesterkt dit gebouw weer mogen verlaten. Wilt u zo uw zegen geven? Wij bidden u dit in Jezus' naam. Amen. Ja, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Dat is een quote uit Jozua 24. En we gaan Jozua 24 voor een groot deel met elkaar lezen. Om eens met elkaar te kijken van in welke context staat deze tekst. En Jozua was al een oude man, 110 jaar oud. En hij wilde het volk graag nog één keer iets meegeven. Ik ga mijn leesbril er even voor opzetten. Jozua 24, vers 1 tot 28. Jozua riep alle stammen van Israël bijeen in Sichem. Nadat hij de oudsten, stamhoofden, rechters en griffiers zich ten overstaan van God had laten opstellen, sprak hij tot het volk: dit zegt de Heer, de God van Israël. Jullie voorouders woonden lang geleden ten oosten van de Eufraat. Het waren Terach en zijn zonen Abraham en Nahor. Ze dienden andere goden. Maar ik heb jullie stamvader Abraham daar weggehaald en hem door heel Kanaan laten trekken. Ik schonk hem een groot aantal nakomelingen. En ik gaf hem Isaac als zoon. En Isaac gaf ik Jacob en Esau. Esau kreeg van mij het Seirgebergte in bezit, maar Jacob en zijn zonen trokken naar Egypte. Ik stuurde Mozes en Aaron, strafte Egypte, jullie weten hoe, en leidde jullie het land uit. Nadat ik jullie voorouders uit Egypte had weggeleid, kwamen ze bij de Rietzee, terwijl de Egyptenaren hen met strijdwagens en ruiters achtervolgden. Toen riepen ze mij de Heer om hulp. En ik scheidde hen van de Egyptenaren door een zware duisternis en liet de Egyptenaren door de zee verzwelgen. Jullie hebben met eigen ogen gezien wat ik met hen heb gedaan. Vervolgens bleven jullie jarenlang in de woestijn, tot ik jullie naar het land van de Amorieten bracht, die ten oosten van de Jordaan woonden. Zij namen de wapens tegen jullie op, maar ik leverde hen aan jullie uit en vernietigde hen. En jullie namen hun land in bezit. Daarna maakte koning Balak van Moab, de zoon van Sippor, zich gereed om de strijd tegen Israël aan te binden. Hij liet Bileam, de zoon van Beor, komen en die moest jullie vervloeken. Maar ik schonk hem geen gehoor. Ik beschermde jullie tegen hem. Meer nog, hij zegende jullie zelfs. Vervolgens trokken jullie de Jordaan over en kwamen bij Jericho. De inwoners van Jericho namen de wapens tegen jullie op, net als de Amorieten, Perizieten, Kanaanieten, Hetieten, Girgazieten, Givieten en Jebusieten, maar ik leverde ze allemaal aan jullie uit. Ik stuurde een zwerm horzels voor jullie uit, die ze op de vlucht joeg, zoals eerder de twee koningen van de Amorieten op de vlucht werden gejaagd. Jullie zwaarden en bogen kwamen er niet aan te pas. Ik heb jullie een land gegeven waarvoor jullie niets hebben hoeven te doen. Steden die jullie niet hebben gebouwd en waarin jullie zomaar konden gaan wonen. Wijngaarden en olijfbomen die jullie niet hebben geplant en waarvan jullie zomaar kunnen eten. Nu dan, vervolgde Jozua, eerbiedig de Heer, dien hem met onvoorwaardelijke trouw en doe de goden weg die uw voorouders ten oosten van de Eufraat en in Egypte hebben gediend. Dien alleen de Heer. Als u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wil dienen. De goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. Ikzelf en mijn familie zullen de Heer dienen. Hierop antwoordde het volk: het is verre van ons de Heer te verlaten om andere goden te dienen. Hij is het, de Heer, onze God, die ons en onze voorouders uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Hij heeft grote wonderen voor ons verricht. Dat hebben we met eigen ogen gezien. Hij heeft ons op onze hele tocht beschermd tegen alle volken waarvan we het gebied doortrokken. De Heer heeft ze allemaal voor ons verdreven en ook de Amorieten die vroeger in dit land woonden. Ook wij zullen de Heer dienen, want Hij is onze God. Maar Jozua zei tegen het volk: u zult niet in staat zijn de Heer te dienen, want Hij is een heilige God die geen ontrouw duldt. Hij zal u uw overtredingen en zonden niet vergeven. Als u de Heer verlaat en andere goden gaat dienen, zal Hij zich tegen u keren. Dan zal Hij u niet langer weldaden bewijzen, maar u kwaad doen en u vernietigen. Maar het volk herhaalde: nee, alleen de Heer zullen wij dienen. Goed, antwoordde Jozua. Dan bent u zelf de getuige van uw keuze om Hem, de Heer, te dienen. Ja, dat zijn wij, bevestigde het volk. Daarop zei Jozua: doe dan die vreemde goden weg en richt u volledig op de Heer, de God van Israël. En het volk beloofde: wij zullen de Heer, onze God, dienen en gehoorzamen. Zo sloot Jozua die dag in Sichem deze overeenkomst met het volk en hij gaf het wetten en regels die hij in het wetboek van God opschreef. Ook richtte hij een grote steen op onder de terebint bij het heiligdom van de Heer. Deze steen, zei hij tegen het volk, is getuige, want hij heeft alles gehoord wat de Heer tegen ons heeft gezegd. Hij is dus getuige, opdat u uw God niet afvallig wordt. Daarna liet Jozua het volk vertrekken. Iedereen ging naar zijn eigen grondgebied. Een psalm die we regelmatig wel met elkaar zingen, dat is psalm 16 uit Psalmen voor nu. En ik krijg altijd een beetje bij psalm 16 uit Psalmen voor nu, gaat bij mij altijd een beetje onder de huid zitten. Vanmiddag zingen we deze psalm niet, maar we luisteren er even naar. En ik wil jullie vragen als een soort luistervraag: wat roept deze psalm bij jou, bij jullie op? En je mag natuurlijk best wel meezingen als je dat graag wil.
Mijn God, ik kom naar u, dan ben ik veilig. Ik heb het u gezegd en blijf het zeggen. Ik heb u nodig, Heer, de rest is overbodig. De mensen hebben andere idolen. Wringen zich voor hen in 100 bochten, maar dat zal ik nooit doen en zelfs hun naam niet noemen. Mijn
En dan willen jullie natuurlijk allemaal weten waarom deze psalm een beetje bij mij soms, ja, hoe zeg je dat, wat wisselende gevoelens op. Ik vind het een prachtige psalm. En ik vind de quote, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen, ook een hele mooie quote. Maar het is wel belangrijk om goed met elkaar te kijken, in welke context staat nou zo'n quote. En dat gaan we vanmiddag doen. Ik kom straks dan ook wel even op psalm 16 terug. Goed. Ik denk dat jullie vast wel bij het lezen van deze tekst gemerkt hebben dat Jozua 24 een heel plechtig moment is. Het lijkt een beetje op een soort verbondsluiting, een soort verbondsvernieuwing. En het heeft zelfs wel iets weg van een plechtige huwelijksvoltrekking. Het volk legt in navolging van Jozua belofte van trouw aan God af. En Jozua die wijst ook getuigen aan. En er komt een teken, een grote steen onder een boom. En er worden dingen schriftelijk vastgelegd in een akte. Nou, die quote uit Jozua 24 in vers 15. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Die werd vroeger ook wel vaak als trouwtekst gebruikt. En ik zei al tegen jullie, als je in Barneveld deze tekst laat horen, dan gebeurt er wat. Ik kreeg ook een appje van een broeder die dit ook als trouwtekst, denk ik, heeft. En ook wel mensen die de tekst heel goed kennen. En zeker de oudere vrijgemaakte onder ons. Want hij stond ook op de voorkant van het ND. Ik zeg stond, maar dat klopt niet. Want hij staat er nog steeds op. Helemaal links onder in het hoekje staat nog heel klein. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Vroeger was dat het gereformeerd gezinsblad. Nou, Jozua die werkt op een hele aparte manier naar de belofte, naar die belofte van trouw aan de Heere toe. Eerst stelt hij uitvoerig uit hoe goed God altijd geweest is. En dan duikt hij heel diep in de geschiedenis. Hij gaat zelfs terug naar het allereerste begin. Terach en zijn zonen Abraham, nota bene, en Nahor dienden andere goden. Maar God heeft Abraham bij die goden weggehaald. Weggesleurd, staat er eigenlijk. En dan verder, hoe God een groot volk van hen maakte. Hoe hij het volk toen ze slaven waren te hulp kwam, uit Egypte bevrijdde. Tijdens die lange reis door de woestijn verzorgde. In bescherming nam tegen de agressie van andere volken. En dat hij hen nu een land binnen heeft gebracht. Waarvoor ze, zoals Jozua het zegt, niets hebben hoeven doen. Steden die ze niet gebouwd hebben. waarin ze toch zomaar kunnen gaan wonen. Wijngaarden en olijfbomen die ze zelf niet geplant hebben, maar waarvan ze toch zomaar de vruchten kunnen gaan plukken. Kortom, niemand, maar dan ook niemand van hen, kon ergens ook maar aanspraak op maken. Keer op keer had God het initiatief genomen. En hij had hen als zijn oogappel behandeld. En weet je, ik stel me dat dan zo voor, hè? Dat die honderden, die duizenden Israëlieten daar in die doodse stilte en in diepe eerbied hebben staan luisteren. En dat ze vaak instemmend hebben geknikt. Ja, ja, zo was het. Zo was de Heer hun God. Nooit had hij ze laten vallen. Nooit had hij ze in de steek gelaten. En zo liet Jozua als eerste zien hoeveel God van al zijn mensen hield. Het is zo belangrijk dat we beseffen dat God ons eerst heeft lief gehad. En als Jozua dat eerst heel breed heeft uitgestald, en dan trekt hij een hele logische en ik denk ook wel voor de hand liggende conclusie. Eerbiedig dan die Heer. Dien hem met onvoorwaardelijke trouw en dan ook hem alleen. Doe andere goden weg. Maar als het dienen van de Heer je niet aanstaat, tja, kies dan maar wie je denkt wel te gaan dienen. Dus Jozua stelt ze niet voor de keus tussen de Heer en de afgoden, alsof de Heer en de afgoden twee gelijkwaardige opties zijn. Nee, hij bedoelt, als jullie de Heer niet willen dienen, nou, kies maar wie je dan wel wil dienen. Goden genoeg om te kiezen, hoor. De goden van heel vroeger, van jullie voorouders. Of de goden van de Amorieten en de Kanaanieten. En op die manier dringt Jozua aan op een vastberaden wilsbeslissing. En hij neemt zelf het voortouw. Hij zegt eigenlijk, wat jullie doen, dat is jullie beslissing. Maar ik zelf en mijn familie, wij zullen de Heere dienen. Nou, even tussen haakjes. Jozua, 110 jaar oud, spreekt dus voor zijn volwassen huisgenoten. Dat kon in die patriarchale tijd, daar had je als oude vader nog wat te zeggen. Maar vandaag is dat een beetje ondenkbaar, hè? Maar serieus, dat is echt waar. Onze tijd legt alle nadruk op de individuele vrijheid. En er is wel iets anders dat nog opvalt. Kijk, als het op een beslissing aankomt, dan houdt Jozua het wel bij zichzelf. Dit kun je niet voor een ander doen. Of aan een ander overlaten. De kerk of de familie kan niet voor jou geloven. Het antwoord op Gods liefde moet uit jezelf komen. Voor God gaan, dat kun je niet aan een ander opleggen. Dat moet je een ander ook niet afdwingen. Het hoeft niet. Niemand dwingt jou. Het is graag of niet. Nou, het volk weet het wel. Spontaan en enthousiast sluiten ze zich aan bij Jozua. Het is verre van ons de Heere te verlaten en andere goden te gaan dienen. Natuurlijk zullen wij de Heere dienen. Natuurlijk. En dan komt dat verrassende antwoord van Jozua. Hij zegt, jullie zullen niet in staat zijn de Heer te dienen. U zult niet in staat zijn de Heer te dienen. Eerst staat dat volk laaiend enthousiast te roepen, wij zullen de Heer dienen. En dan gaat hij zeggen, het gaat jullie niet lukken. Jullie zijn daar niet toe in staat. Dat is toch apart. Jozua zet een rem, een domper op het enthousiasme van het volk. Dat is toch een negatieve en ontmoedigende reactie. Ja, zo lijkt het wel, maar weet je, Jozua is een oude, wijze man die al heel veel heeft meegemaakt. En hij staat ook niet bekend als driftig of opvliegend of zo. Mozes die wel, maar van Jozua lees ik daar eigenlijk nooit iets van. En ik denk dan ook dat je hier gerust een soort liefdevolle bezorgdheid in mag proeven. Iets van dat hij zegt, Mensen, prachtig dat jullie zo enthousiast zijn. Zo spontaan. Maar weet je, heb je het wel goed doordacht? Is het nou niet een bevlieging, een opwelling in de euforie van het moment? Jozua rent ze eigenlijk af. Weten jullie het wel zeker? Dus met die ene hand duwt Jozua eigenlijk het volk naar voren. Neem nu die beslissing om de Heer te dienen. Maar met die andere hand houdt hij ze eigenlijk wat tegen. Weet je wel wat je doet? Want het is echt niet niks wat jullie beloven, mensen. God dienen, dat is groter en moeilijker dan jullie lijken te beseffen. En waarom? Nou, allereerst omdat de Heere God een heilige God is, die geen ontrouw duldt. Heilig is Hij in zijn liefde voor jullie. Hij duldt geen ontrouw, daar stond vroeger in de vorige vertaling naijverig. En dat lijkt op jaloezie. Dat is het. Hij duldt geen ander naast zich. Dan vlamt die jaloezie op. Naijver is een uiting van hartstocht. God heeft ze hartstochtelijk lief. Zoals het ook in Hooglied staat. De liefde is een vlammend vuur. Een laaiende vlam. Nou, zo is de liefde van de Heer. En dan vraagt hij ook vurige toewijding van jullie. Dat jullie hem zullen dienen met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand, al je krachten. Met minder neemt hij geen genoegen. Zal dat wel lukken? Zullen ze niet vergeten wat God allemaal voor hen gedaan heeft? Zullen ze de vurigheid van zijn liefde niet beantwoorden met lauwheid en slapheid? Bovendien, zegt Jozua, die afgoden, die gaan heel erg aan jullie trekken. Machten die een appel doen op je primaire behoeften. Aan vruchtbaarheid en overvloed. Van opbrengst en oogst. Van eten en drinken. Seks en rijkdom. Welvaart en genot. Daar laten we ons graag door meeslepen. Want die goden, die zijn een creatie van onszelf. Die zijn echt een product van onze eigen verlangens. Weet je? En dan moet je even over nadenken. Er wordt in de kerk wel eens beweerd dat de God van de Bijbel een projectie is van onszelf. Een God die wij hebben bedacht om onze eigen behoeften te vervullen, onze angsten te temmen. Weet je, dat geldt misschien voor bepaalde beelden die wij zelf van God gemaakt hebben. Bijvoorbeeld het beeld van God die liefde is, hè? En die niets anders doet dan jou gelukkig maken. En die jou een mooi en gelukkig leven bezorgt. En een goed gevoel geeft. Maar dat geldt zeker niet voor de levende God. De God van de Bijbel bezorgt ons eerder problemen en hoofdbrekens. Hij sluit niet naadloos aan op onze gevoelens en onze verlangen en onze wensen. De afgoden doen dat wel. En dat maakt ze zo verleidelijk en gevaarlijk. Je voelt in dit hoofdstuk en in de hele Bijbel door de huiver voor de afgoden. Want wat zijn ze sterk. Dus zegt Jozua, moet je vandaag heel goed weten waar je aan begint, mensen. Je moet heel sterk in je schoenen staan om niet verleid te worden. Je te laten meeslepen. En dan moeten jullie ook dit weten, zegt Jozua. De Heere neemt het heel hoog op. Hij zal uw overtredingen en zonden niet vergeven. Hij zal zich zelfs tegen u keren. Dat betekent, God is niet slap en niet toegefelijk. Daarvoor is zijn liefde te vurig. Hij kan niet tegen slapheid en lauwheid van onze kant. Daar stapt hij niet zomaar overheen. Ja, 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 daar zijn we ons echt wel van bewust, zegt het volk. Maar je kunt ervan op aan dat wij de Heer zullen dienen. Maak je nou maar geen zorgen. Geloof ons nou maar. Het komt goed. U zult niet in staat zijn de Heer te dienen. Hoe waar bleken die woorden later toch te zijn? Eerst ging het nog wel toen Jozua nog leefde. En de oude mensen die getuigen waren geweest van Gods grote daden. Maar daarna ging het fout. Afgoden bleken toch te sterk. En lauwheid en traagheid en onverschilligheid tegenover de Heer sloop hun levens binnen. Het boek Rechters vertelt die geschiedenis. En dat is één trieste aaneenschakeling van trouweloosheid. Met alleen af en toe een opleving. Maar God legde zich niet neer bij die halfslachtigheid. Daarvoor was zijn liefde te groot en te vurig. Hij kon hun overtredingen en zonden niet zomaar door de ogen zien en vergeven. Hij kon hun overtredingen en zonden niet zomaar door de vingers zien en vergeven. Zien jullie het? Ondanks alle goede bedoelingen en enthousiasme, zonder de komst van Jezus Christus, zou het nooit goed gekomen zijn. Dat is waar Jozua ons al op wijst. En hij waarschuwt ons voor een al te optimistisch en rimpelloos mensbeeld. De meeste mensen deugen. Dat geloof ik graag. Zoveel mensen zijn er die super aardig zijn en buitengewoon liefdevol. En het gros van de mensen is echt fatsoenlijk en redelijk. En daarom leggen we vandaag ook niet te veel de nadruk op schuld en zonde, want dat voelt vaak overdreven. En het doet onrecht aan zoveel gewetensvolle mensen. En het is ook irritant, omdat we het vaak niet herkennen. Als het over zonde en schuld gaat. Daarom zijn we ook gevoelig voor nieuwe accenten in de theologie. Die meer nadruk leggen op de positieve komst van het koninkrijk. Dan op het negatieve en neerdrukkende verhaal van schuld en vergeving. Laat alle lieve mensen nou alsjeblieft in hun waarde. En bevestig wat positief is. Nou, inderdaad. Zolang wij mensen onder elkaar zijn, valt het echt wel mee. En onszelf vinden we vaak ook best wel meevallen. Maar weet je wat het punt is? Alles wordt anders als jij, als ik, voor de heilige God komt te staan. Alles wordt anders als je echt voor God staat. De God die ons met een heilige, hartstochtelijke, vurige liefde bemint. Kijk, dan dringt ineens tot je door. Wat ben ik eigenlijk? Wat ben ik eigenlijk? Ik ben totaal geen partij voor deze God. Ik ben helemaal niet berekend op zijn hartstochtelijke inzet en liefde voor mij. Op zijn intense aandacht en betrokkenheid. Op deze wereld die wij naar de knoppen helpen. En op zijn vurige liefde naar een leven met onze mensen. Heb ik hem even hartstochtelijk lief als hij mij? En hoe vurig is mijn liefde eigenlijk voor zijn wereld? En voor andere mensen, dieren, planten? Ga ik voor God? Voor je medemens? En Gods wereld? Ga ik daarvoor door het vuur? Zoals hij het deed? Kijk, als je echt met deze God probeert te leven, dan weet je denk ik wel het antwoord op die vraag. Ik niet. En ik denk geen mens. Alleen de mens, Jezus Christus, was echt partij voor God. Hij gaf zijn vader terug wat passend was. Vurige liefde. Totale overgave. Zijn liefde voor God en mensen verteerden hem. Nou, dat geldt nou niet bepaald voor mij. Bij Jezus liefde voor God en mensen verbleekt de mijne. Die steekt daar schril bij af. Oog in oog met Jezus liefde komt mijn tekort aan het licht. Kijk, en Jezus is toch Gods ultieme geschenk aan ons. Als het goed is, gaat het in de kerk heel vaak over die liefde van God in Christus. Kijk, en die liefde, die sust jou echt niet in slaap. Die liefde is eigenlijk heel confronterend. Omdat hij ons eraan ontdekt dat wij niet deugen voor God. Immers alleen dankzij Christus zal God mijn zonde van lauwheid en liefdeloosheid toch vergeven. Hem, Jezus, heb ik nodig om voor God te kunnen bestaan. En in hem mogen wij toch met God op weg. Ja, voorzichtiger misschien. En bescheidener over onszelf. Enthousiasme is mooi. Toch krijg ik niet zo stellig uit mijn mond wat het volk toen zei. Het is verre van ons de Heer te verlaten. Tuurlijk zullen wij de Heer dienen. Ik zeg eerder iets van, ik geloof, Heer, maar kom alsjeblieft mijn ongeloof te hulp. Want zonder Christus kunnen wij niets doen. Maar in Christus mogen wij wel gaan groeien. En zijn geest wil ons aanvuren. Om toch graag en vastberaden met God op weg te gaan. Als geliefde en begenadigde mensen. Wij mensen hebben allemaal afgoden. Wij hebben allemaal idolen. En wij wringen ons voor hen in allerlei bochten. En ik wil hun naam niet noemen. Maar ik durf niet zomaar te zeggen, het zal mij niet overkomen. Ook ik val ten prooi aan afgoden. En ik moet vaak opnieuw beginnen. Maar ik val niet uit zijn hand. En ik weet waar ik het moet zoeken. Heel dicht bij u. Heel dicht bij u, mijn God. Zal ik gelukkig zijn. Amen. Ik zit even te denken. Wat gaan we zingen? Psalm 139. Psalm 139, vers 1 en 2 uit Zingend door de Tijd. Zullen we samen naar de Heer gaan? Heere God, heilige, machtige God. Heer, we danken u dat we bij u mogen komen. En dat u met vurige liefde naar ons kijkt. Heer, we weten allemaal hoe we hier zitten. We kennen onszelf. We weten, Heer, hoe onvolkomen het vaak is. Ook dat we soms hele grote woorden over u kunnen spreken. Maar als we dan ons leven weer ingaan, toch weer constateren bij onszelf hoe zwak we zijn. Heer, en in onze cultuur is er een enorme tegendruk, tegendrang om vooral die boodschap niet te verkondigen. Om vooral te kijken naar wat goed is en positief. En Heer, daar is niks mis mee. Maar Vader, wilt u ons helpen om te blijven ontdekken hoe hard we u nodig hebben. Dat we zonder het offer van Jezus Christus niks kunnen. Dat we zonder zijn offer niet voor u kunnen bestaan. Heer, wilt u ons laten zien wat dat is, wat dat betekent. Om bij u te mogen horen, elke dag weer. Zodat we aangevuurd worden door uw Heilige Geest. Om vanwege uw vurige liefde voor ons toch met vertrouwen in dit leven te mogen te staan. Heere, dank u wel voor alle goedheid die u geeft. Voor onze gemeente, waar wij deel van uitmaken. Voor elke zondag weer het woord wat geopend wordt. Elke zondag weer uw liefde die verkondigd wordt. Heer, daarin laat u zoveel van uzelf zien aan ons. Geef dat onze ogen daarvoor opengaan. Dat we daarin zien dat u liefdevol bent. Dat u om ons geeft, dat u om ons denkt. En geef, Heere, dat we allemaal zoals we hier zitten, elke dag weer mogen vertrouwen op het offer wat Jezus voor ons bracht. Wilt u ons de moed geven om elke dag weer als christenen ook de komende week in het leven te staan. Op het werk dat u ons geeft. Op de plek die u ons geeft. Bemoedigt u ons, Heere, als we door een donker dal moeten. Geef ons de moed als we het niet zien zitten. Help ons, Heere, om te vertrouwen op uw almacht, uw glorie, uw kracht. En bovenal uw liefde. Vurige, vurige liefde. Wilt u zo met ons meegaan? Deze week en in de toekomst. In alle onrust die er is in deze wereld. In alle onrust die we misschien ook voelen. Geef dat we ons leven in uw grote, machtige Vaderhand leggen. Vader, we willen u vanmiddag in het bijzonder bidden voor onze theologische opleiding, de Theologische Universiteit, en voor iedereen die daar studeert en ook die daar les geeft. Heer, wilt u geven dat er mensen mogen zijn die bevlogen door uw woord mogen blijven verkondigen van uw grootheid en uw macht en uw liefde. Wilt u uw zegen daarover geven? Heer, gaat u zo met ons mee in uw genade, in uw liefde, om Jezus Christus wil. Amen. Het is nu een moment voor de collecte. En daarna belijden we ons geloof en zingen we nog een lied. Ik hoop dat het allemaal gelukt is. Ja, snel hè? Ja, dat vond ik ook. Ja, precies, Frans. Nee hoor, dat gaat wel lukken. Het lijkt me mooi om te gaan staan en ons geloof te belijden. En vanuit onze geloofsbelijdenis direct door Ere zij aan God de Vader te zingen. Dus laten we gaan staan voor onze geloofsbelijdenis. Ik zal hem voorlezen. En lees met mij mee, beleef het mee in je hart. En we zingen daarna Ere zij aan God de Vader. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en in een eeuwig leven. Amen. Mag jullie de zegen van de Heere nog meegeven voor de komende week. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met jullie allemaal.